Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria, en fijn dat u weer bij ons bent voor het luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem, een boek van Tessa Afshar. De dag waarop de muur voltooid was, stuurde Nehemia de harde werkers naar huis voor een paar dagen rust, met de instructie dat ze op de eerste dag van de zevende maand terug moesten komen. Het lag niet in Darius' aard om vervelende dingen lang uit te stellen, en daarom vroeg hij Nehemia ondertussen zijn besnijdenis zo snel als het ging te regelen. Hij wist van de grootste plannen van de gouverneur voor het feest van de zevende maand en wilde daarbij hersteld en wel aanwezig kunnen zijn. Op die eerste dag van de zevende maand kwam de hele gemeenschap bijeen om God te danken voor zijn steun aan Israël. Nehemia had de opdracht gegeven om net buiten de waterpoort een hoog houten platform te bouwen. Het omliggende landschap was nog in ochtendduister gehuld toen iedere man, vrouw en kind dat oud genoeg was om te begrijpen wat er speelde, daar bijeenkwam in afwachting van Ezra, de priester. Darius vroeg Nehemia waarom hij geweigerd had zelf de wet voor te lezen. U bent de gouverneur, u bent door de koning gekozen. U hebt al het zware werk gedaan. Waarom zou u niet van de glorie mogen genieten? Een goede leider weet wanneer hij zich in de schaduw terug moet trekken, zei Nehemia met een glimlach. Ezra is een geleerde en een priester. Hij heeft de opleiding en de wijding die voor deze taak nodig zijn. Hij zal God beter kunnen eren dan ik dat ooit zou kunnen. Hij zal deze mensen laten zien wat God van hen wil. Maak u geen zorgen, ik laat Israël heus niet in de steek. Op het juiste moment zal ik me bij Ezra voegen en samen zullen we Gods volk kracht geven. Geloof en diplomatie, het zal een sterke eenheid blijken. Zijn mondhoeken zakten iets. Wat betekent dat ik Artaxerxes moet overtuigen het nog een tijdje zonder mij te doen? En om dat te bereiken zal ik heel veel geloof en diplomatie nodig hebben. Toen de zon fel aan de hemel stond, arriveerde Ezra, op de voet gevolgd door 13 speciaal geselecteerde assistenten, waarvan sommigen hielpen heel behoedzaam een grote rol te dragen. De oude priester stapte het podium op, met aan elke kant een assistent om hem te helpen het perkament waarop de wet was vastgesteld uit te rollen. Toen de aanwezigen hem dat zagen doen, kwamen ze als één man overeind. Darius nam zijn plaats naast Sara in. Vanuit zijn ooghoek ving hij een glimp op van zijn vriend Lysander, die zich in een klein groepje vreemdelingen bevond dat op respectvolle afstand was gebleven. Lysander stond met zijn voeten iets uit elkaar, zijn enorme armen voor zijn borst gekruist, zijn gezicht een ondoordringbaar masker. Hij had geen geheim gemaakt van zijn minachting voor Darius' keuze om zich te laten besnijden. Die mensen hebben je gezonde verstand gekaapt, had hij woedend gezegd. Waarom zou iemand zoiets stom willen laten doen? Tot zijn eigen verrassing ergerde Darius zich niet eens aan Lysanders minachting. Vanwege zijn Joodse moeder had Darius altijd een bepaald respect gevoeld voor het Joodse geloof, ook al was hij er zelf voor weggelopen. Maar hij kon de houding van zijn vriend best begrijpen. Lysander zou het niet erg hebben gevonden als hij één of zelfs meer offers aan de God van de Joden had gebracht. Maar hij kon niet op dezelfde manier een verplichting accepteren die zo ingrijpend was dat zijn vriend zich ervoor in het lijf liet snijden. Darius had zelf lang genoeg God gemeden om nu een bitterzoete compassie voor de hoon van zijn vriend te kunnen voelen. Naast Lysander ontwaarde hij Pari, het hoofd gebogen, haar handen voor zich gevouwen. Pari's houding, zo anders dan die van de Spartaan, werd gekenmerkt door grote eerbied. Ze had vele uren in Sara's gezelschap doorgebracht, haar vragen gesteld over God. Sara had hem verteld dat ze zelfs met haar bad. Darius richtte zijn aandacht weer op Ezra. De oude priester begon met het loven van God. Iedereen stak zijn handen in de lucht en riep Amen. Vervolgens begon Ezra voor te lezen uit het oude boek voor hem. De tekst was in het Hebreeuws en in tegenstelling tot zijn vrouw begreep Darius maar weinig van wat er gezegd werd. Hij was niet de enige die niet mee kon komen. Nehemia, die wist hoeveel Israëlieten sinds de Babylonische gevangenschap zelf niet langer in staat waren Hebreeuws te begrijpen, had ervoor gezorgd dat Ezra slechts een deel voorlas. Een aantal levieten was tussen het publiek gezet, zodat zij Ezra's woorden in het Aramees konden vertalen. Zij zorgden ervoor dat de mensen de betekenis van elke passage begrepen en een groter inzicht kregen in Gods bedoelingen. Darius voelde hoe zijn hele lichaam tintelde van een ongekende opwinding. De woorden stroomden door hem heen en hij besefte dat hij zijn leven ertegen probeerde te meten. De Heer is God en er is geen ander. De Heer is onze God, God alleen. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Aanbid geen van de andere goden van de omringende naties, want de Heer uw God, die onder u leeft, is een jaloerse God. Het begon Darius te dagen dat God meer wilde dan plichtsgevoel of loyaliteit, hoewel hij ook dat eiste. Hij wilde Darius' hart. Hij wilde alles verzengende liefde. Darius werd overvallen door een merkwaardig gevoel van stilte. De hele wereld om hem heen leek geleidelijk te vervagen. Sara, Ezra, de levieten, de mensen, ze verdwenen uit zijn bewustzijn. Het was alsof hij daar helemaal alleen tegenover God stond, zonder iets te kunnen verbergen. Hij kon het nauwelijks verdragen. Het was alsof zijn eigen mislukkingen, nu niet langer verborgen, hem in hun macht kregen en hij liet zich op zijn knieën vallen. Ik weet niet hoe ik van u moet houden. Ik weet niet hoe ik van iemand moet houden. Niet zoals u dat wilt. Met een verontrustende schok realiseerde hij zich opeens weer dat er mensen om hem heen stonden. De stem van de leviet naast hem drong tot hem door. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal. Maar het was omdat hij u lief had. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem lief heeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht. Darius voelde dat God wilde dat hij de betekenis van die woorden begreep, niet alleen voor Israël, maar ook voor zichzelf, als mens. Zijn vingers begroeven zich in de aarde waar hij geknield zat, zich krommend en dan weer ontspannend. God zorgde voor hem als individu. Dat besef begon meer en meer tot hem door te dringen, steeds dieper. Langs zijn emoties, langs zijn gedachten drongen door tot het diepst van zijn ziel. Hij had God niet gekozen. God had hem gekozen. En hij was niet gekozen omdat hij de sterkste of de beste was. God had hem niet gekozen vanwege zijn moeder of zijn familie. God had hem simpelweg gekozen omdat de God van het universum van hem hield. Hij hield onvoorwaardelijk van hem. Darius voelde alle kracht uit zich vloeien. Zijn spieren, altijd zo sterk en beheerst, veranderden in een klomp natte zijde, niet langer in staat hem te dragen. Darius viel voorover, zijn gezicht op de grond. God, ik heb gefaald. Mijn hele leven heb ik tegenover u gefaald. En ik kan niet eens beloven dat dat nu over is, maar uw liefde voor mij was en zal er altijd zijn. Uw vergeving gaat mijn begrip te boven. Het was alsof die liefde hem toedekte als een deken. Het gewicht ervan was zo overweldigend dat Darius zich niet kon bewegen. Hij kon nauwelijks nog ademen en wist dat de hand van God hem aan had geraakt. Ondanks zijn opstandige jaren, waarin hij steeds voor hem was weggerend, weg van zijn plan en zijn gratie, koos God er toch voor om hem te vergeven en te accepteren. Darius huilde als een klein kind en voelde er geen enkele gêne bij. Zijn gezicht was nat van de tranen en het kon hem niet schelen. Ergens in zijn verdoofde geest drong tot hem door dat God elk moment van zijn kapotte jeugd ook bij hem was geweest. Toen hij dacht dat hij helemaal alleen was, was God bij hem geweest, had van hem gehouden, had hem geleid. God had elk verdriet, elke kinderlijke angst gezien en had hem nooit, nooit in de steek gelaten. Heel langzaam voelde Darius iets in zijn hart breken, als een oude korst, hard en koud als marmer. Gods liefde drong door dat oude bolster heen dat hem sinds zijn jeugd had beschermd. Voortaan zou God zijn bescherming zijn. Hij veranderde Darius hart, herstelde het, leerde het weer lief te hebben. Darius voelde hoe een enorm gewicht van hem afviel, dat hij zijn hoofd weer kon bewegen. En het eerste dat hij zag, was Sarah die naast hem geknield zat, haar ogen gesloten, haar gezicht stralend, ondanks de tranen die over haar wangen drupten. Hij voelde zoveel liefde voor haar, dat hem de adem heel even in de keel stokte. Als een puber keek hij naar haar, zijn mond half open, overweldigd door een liefde zo groot dat hij geen woord uit wist te brengen. Die liefde, hij was er al die tijd al geweest, vanaf het begin van hun relatie. Maar hij was niet in staat geweest die ruim baan te geven. Met grote helderheid herinnerde hij zich de eerste keer dat hij haar had gezien, op een heuvel buiten Persepolis. Hij had op een leeuw gejaagd, die uit de jachtdomeinen was ontsnapt en was tijdens zijn speurtocht op haar gestuit. Ze had hem aangekeken, haar wangen rozig door het dutje dat ze had gedaan, haar vormeloze tuniek scheef, haar grote ogen vol humor en onverschrokken intelligentie. De 6 ononderbroken generaties Persische aristocratie die door zijn aderen stroomde, sprong recht overeind toen zij niet domweg naar hem giechelde, maar vol vuur de confrontatie aanging. Ze was die ochtend niet op haar mooist, met haar verkreukelde tuniek en haar warrige haren. Maar ze had hem vrijwel direct gecharmeerd, zoals maar weinig vrouwen ooit was gelukt. Hij had zijn pijl net achter haar moeten richten, op de leeuw die daar rondsloop. En ze was als een heus soldaat stil blijven staan, geduldig wachtend op het gevaar dat haar van voren en van achteren bedreigde. Hij was niet ter plekke verliefd op haar geworden, maar hij was geïntrigeerd genoeg geweest om zich bedreigd te voelen. Dat was ongetwijfeld waarom hij ervoor had gekozen te geloven dat ze gewoon het zoveelste leeghoofd was dat door hem te vleien zelf hoger op wilde komen. Hij had haar zo snel hij kon van zich weggeduwd door een fout te verzinnen die hij aan haar kon toeschrijven, zodat hij enkel nog de fout hoefde te zien en niet de innerlijke schoonheid van de vrouw die hem zo ongelooflijk wist te prikkelen. Hij had zichzelf nooit toegestaan zijn ware emoties te voelen. Zijn strenge jeugd had sporen getrokken die het hem onmogelijk maakten de ware diepte van zijn kwetsbaarheid te tonen. De liefde had hem 1 keer in zijn leven in de steek gelaten en dat had hem geleerd die mogelijkheid niet meer toe te staan. Zelfs nadat hij lang genoeg getrouwd was geweest met Sarah om te weten dat ze warm en loyaal en zorgzaam en genereus was, kon hij zijn hart nog steeds niet aan haar geven. Hij deed zich te goed aan haar liefde als een uitgehongerd kind, maar had zelf niets te bieden. Nu God de koude muren kapot had geslagen waarmee hij zichzelf sinds zijn kinderjaren had omgeven, kon hij niet langer afstandelijk blijven. Wilde hij niet langer afstandelijk zijn? Hij hield van Sarah en dat besef vervulde hem met grote vreugde. Darius kwam moeizaam overeind. Vanuit zijn ooghoek zag hij Lysander. De Spartaan zat op zijn knieën. Zijn gezicht bezweet. Zijn blauwe ogen waren opengesperd, alsof hij vreselijk geschrokken was. Darius vermoedde dat hij niet de enige was die geraakt was door de aanwezigheid van God, en dat op een manier die zijn vriend niet snel zou vergeten. Pari lag met haar gezicht op de grond, net zoals hij even daarvoor had gedaan. Maar toen hij verder om zich heen keek, zag hij dat de meeste mensen aan het huilen waren. Sommigen, zoals Sarah, stilletjes. Anderen snikten luidkeels als ontroostbare kinderen. Gods aanwezigheid hing als een onzichtbare nevel boven de menigte. Darius was op de rijkste plekken ter wereld geweest. Hij had de weelderigste luxe ervaren die een mens zich maar voor kon stellen, maar niets was te vergelijken met de grandeur van Gods majestueuze aanwezigheid, hier in deze kleine barre stad. Hij besefte dat de omvang van diens aanwezigheid die dag zo ver reikte dat elke man, elke vrouw en elk kind dat hier aanwezig was, op een of andere manier erdoor geraakt werd. Niemand zou na deze dag nog dezelfde zijn. God had de geestdrift van zijn volk vuur ingeblazen. Ze waren hongerig en dorstig naar een rechtschapenheid waarvan ze wisten dat ze die zelf niet bezaten. Nehemia voegde zich bij Ezra op het platform. Met een nieuwe warmte in zijn stem zei hij: deze dag is heilig, treur niet, God is heilig, maar zijn genade is groter dan uw schaamte, stop met rouwen. De levieten voegden zich bij hem en kalmeerden de mensen met hun geruststellingen. De gouverneur maande de aanwezigen te gaan rusten. Ga heen en vier Gods grootheid met rijke spijzen en zoete dranken. Deel wat u hebt met hen die niets hebben bereid, zodat zij geen honger zullen voelen. Veeg uw tranen weg. Gods vreugde is onze kracht. Laat zijn liefde u met vreugde vervullen en u zult zegevieren. Op weg naar zijn kamer hield Darius hem staande. Zonder een woord te zeggen, sloot de oudere man hem vaderlijk in de armen. Darius voelde opnieuw tranen opwellen. Heer Nehemia, ik wist niet dat het zo kon zijn. Ik ook niet, jongen. Ik ook niet. Darius voelde zich alsof een mierenkolonie intrek in zijn lijf had genomen. Hij wilde niets liever dan alleen zijn met zijn vrouw. En tegelijkertijd vreesde hij dat moment. Hij had op het slagveld tegenover imposante vijanden gestaan. En toch was hij nog nooit zo bang geweest als nu. En dat allemaal omdat hij zijn eigen vrouw duidelijk wilde maken hoeveel hij van haar hield. Hij kon zichzelf er wel omslaan, maar tegelijkertijd kon hij zijn eigen zwakheid, die ondertussen een dun laagje zweet op zijn voorhoofd creëerde, niet ontkennen. Paris serveerde in zijn kamer een klein feestmaal. Hij stuurde haar, nog voor ze het laatste gerecht neer had kunnen zetten, met een stijf gebaar weg. Zijn keel was uitgedroogd en hij nam een grote slok zoete wijn. Sarah zei met schorre stem: ik zal na deze dag nooit meer de oude zijn. Ik voel me net Job. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Ik ook. En ik kan me voorstellen dat het merendeel van Israël vandaag een vergelijkbare ervaring had. Sarah was bezig een warm brood uit een doek te halen. Darius nam het brood van haar aan en legde het afwezig op een kom. Het brood zakte in de kom en op de inhoud. Sarah slaakte een protesterende gil en probeerde het brood te redden. Laat het! Met een frons draaide ze zich naar hem om. Hij slaakte een diepe zucht en likte zijn droge lippen. Sarah's handen zweefden nog boven de kom. Hij pakte ze beet. Zijn vingers trilden en hij slaagde er maar niet in ze stil te krijgen. Sarah! Sarah! Ik hou van je. Ze keek hem verschrikt aan.
Wat zei je?
Ik hou van je, liefste. De verklaring die hem zoveel moeite had gekost, stuitte op een zware stilte. Heel even zakte hem de moed in de schoenen. Zou ze hem afwijzen? Zou ze weglopen, nu hij zich bloot had gegeven? Met overslaande stem wist ze eindelijk iets uit te brengen. Zeg dat nog eens. Plotseling besefte hij dat ze niet gedreven werd door kilte, maar door twijfel. Na haar maandenlang met harteloze zekerheid ingepeperd te hebben dat hij nooit van haar zou houden, kon ze zijn verklaring niet geloven. Hij was geen poëtisch man, maar hij probeerde het toch maar. Ik wil oud met je worden. Ik wil dat je gezicht het eerste is dat ik elke morgen zie en het laatste als ik ga slapen. Ik wil voelen hoe mijn kinderen in jou groeien, mijn liefste. Ik wil samen met jou God dienen en ik wil je tot mijn laatste dag op aarde horen lachen. Wat is er veranderd? Vroeg ze met onvaste stem. Je zei zelf dat je dat niet voor mij kon voelen. Word je nu door een soort plichtsgevoel gedreven om dat toch te zeggen? Je noemde me al eerder liefste, maar je meende het niet. Is je nieuwe geloof de bron van deze mooie woorden? Natuurlijk niet. Zou ik kunnen liegen om God welgevallig te zijn? Ik moet alles wat ik eerder heb gezegd vergeten. Ik was een dwaas. Ik meende het toen ik je liefste noemde. Ik meende dat en meer. Haar glimlach was treurig. Ik weet dat ik niet mooi genoeg voor je ben. Als je zelf had mogen kiezen, had je iemand als Roxana tot vrouw genomen. Iemand die atletisch is, bloedmooi en aristocratisch zoals jij. Darius pakte haar onderarm en trok haar naar zich toe. Frustratie maakte van zijn gezicht een grimas. Ik had jaren geleden met Roxana kunnen trouwen, als ik dat had gewild, wat ik niet deed. Maar je wilde mij ook niet. Ik wilde je bijna vanaf het allereerste begin. Ik denk dat ik al verliefd op je was voor we Ecbatana bereikten, maar ik was gewoon te stom om het aan mezelf toe te geven. Sarah, mijn liefste, ik heb sindsdien geen andere vrouw gewild dan jou. Hij zag twijfel in haar ogen. En daarachter het gebrek aan vertrouwen dat daaraan ten grondslag lag. Hij had een deel van die onzekerheid veroorzaakt. Het deed hem pijn dat zijn gedrag haar vermogen had aangetast om zijn liefde te beantwoorden. Haar vermogen het te geloven. Hij trok haar tegen zich aan, zijn beweging teder en zacht. Hij kuste haar voorhoofd, haar kin, haar nek, haar wangen. Verlangen rolde als een golf over hem heen. Hij had altijd naar haar verlangd, met een intensiteit die ongeacht omstandigheden alleen maar groter leek te worden. Maar nu probeerde hij al dat verlangen in zijn gevoel te leggen. Hij wilde niet alleen haar lichaam, hij wilde haar helemaal. God schonk mijn hart verlangen toen ik met je trouwde, Sarah. Maar ik wist het niet. Hij schonk mijn huwelijk uit liefde. God maakt mijn meest gekoesterde droom waar. En ik was te koppig om het te zien. Ik verdiende het niet eens. Jij bent zijn geschenk aan mij. En ik ben vast van plan je te houden, mijn liefste, en je te koesteren, tot je mij gelooft. Hij deed een stap achteruit en bestudeerde haar. Ze glimlachte. En haar gezicht lichtte op door een innerlijk licht dat zijn hart sneller deed kloppen. Je houdt echt van me, hè? Fluisterde ze. Met heel mijn ziel. Hij kuste haar tot hij duizelig was van verlangen. En ik hou van jou, Darius. Hij trok haar stevig tegen zich aan en merkte opeens dat hun kind zo hard schopte dat hij het door zijn kleren heen kon voelen. Sarah slaakte een geschrokken gil. Alles goed met je? Dat moet pijn doen. Hij maakte alleen maar duidelijk dat hij het ermee eens is. Ze legde haar hoofd tegen zijn borst en toen noemde ze hem lieveling, wat ze nooit eerder had gedaan. Darius besloot dat hij tot aan zijn dood niet genoeg zou krijgen van die koosnaam. Hoe kon een klein vrouwtje zoveel pijn verdragen, vroeg Darius zich af. Als hij haar nog één keer een schreeuw weg zag slikken, ging hij door het lint. Hij had zelf al heel wat verwondingen opgelopen op het slagveld. Steekwonden, schouder uit de kom, hoofdwonden, gebroken ribben. En die doorstaan was een makkie geweest. Maar Sarah's lijden vond hij ondraaglijk. Ze had al meer dan een hele dag en nacht weeën. En nog lag ze daar te persen en te puffen. En ook steeds was er geen kind. Tussen de pijn door zakte ze soms weg, iets waar hij bijna dankbaar voor was. Maar op andere momenten braakte ze met een overgave die hem ineen deed krimpen. Lysander had een ervaren vroedvrouw gevonden, die door de Heer van Juda hooglijk werd geprezen. En samen bekommerden ze zich om Sarah. Geen van beiden leek zich zorgen te maken. Naar hun gezichtsuitdrukking te oordelen, was het een van de gewoonste dingen op aarde om toe te kijken hoe een vrouw door weeën uiteen werd gereten. Darius had al direct bij het begin van de bevalling geleerd zijn mond te houden. Lysander had gedreigd hem uit de kamer te zetten als hij niet stopte met zijn irritante commentaar. Hij had zijn best moeten doen, überhaupt in de kamer te mogen blijven. Darius had zelf al een hele tijd geen gevoel meer in zijn vingers, aangezien Sarah daar elke keer hard in kneep als ze weer een pijnlijke wee had, en die kwamen steeds dichter op elkaar. Dat was een goeie, Sarah, riep de vroedvrouw. Nog zo een, en dan kunnen we het hoofdje zien. Darius concentreerde zich. De geboorte van zijn kind kon hem even niets meer schelen. Hij wilde alleen maar dat Sarah verlost zou zijn van deze niet aflatende kwelling. Sarah schreeuwde. Het was geen menselijk geluid. Darius voelde hoe zijn hele lichaam verstijfde. Zweet droop uit elke porie. Hij besefte dat hij zat te bidden met de wanhoop van een man in doodsnood. Darius Pasargadai, afstammeling van de grote koning Cyrus, beefde van angst. Het hoofdje, riep Lysander. Het zwaarste ligt nu achter je, Sarah. Nog één keer persen. Sarah kreunde, haar stem hees. Ze zat op het matras met Pari achter zich om haar rug te steunen. Haar lichaam kromde zich en ze perste. De vroedvrouw drukte haar handen op Sarah's buik en hielp zo met de weeën mee. Darius' ogen werden groot toen hij een soort blauw wezentje uit het lichaam van zijn vrouw zag komen. Zijn aandacht was deels bij de aanblik van het kind, dat vervolgens stil als een houten beeldje in Lysanders grote handen lag, en deels bij de afgrijzelijke aanblik van een grote golf helder rood bloed die de lakens onder zijn vrouw doorweekte. Sarah zakte achterover in Paris' armen. Met uitzonderlijke tederheid drapeerde het meisje haar meesteres op de kussens achter haar. Sarah's lippen hadden een blauwe gloed. Ze leek net zo levensloos als het kind dat ze net gebaard had. Sarah, riep Darius uit, en hij drukte een wanhopige hand tegen haar nek om te voelen of ze nog een hartslag had. Hij vond hem wel, maar hij was veel te zwak. Hij zag dat ze al haar krachten aan moest spreken om haar ogen te openen. Mijn kind, fluisterde ze. Waarom huilt het niet? Darius keek naar Lysander, die het kind ondersteboven aan de enkels hield. Hij sloeg het op de billen. En toen nog eens. Niets. Darius begon te wanhopen. Hun kind was dood. Na alle toestanden was dit kind dood. En toen opeens, zonder waarschuwing, ademde het diep in. De eerste keer buiten het veilige lijf van zijn moeder. Het is goed, Sarah. Hij ademt. Hij leeft. We hebben een jongen, een zoon. En meteen nadat hij voor het eerst buiten zijn moeder had geademd, begon hun zoon te huilen en maakte zijn ongenoegen aan iedereen in de kamer kenbaar. Darius kon weinig inbrengen tegen zoveel woede. Hij zou het ook niet fijn hebben gevonden zo ongegeneerd ondersteboven te worden gehouden, om nog maar te zwijgen van die ferme tikken. Darius bedankte snel God voor dit kleine wonder en richtte zijn blik toen weer op de vroedvrouw die zich om Sarah bekommerde. Nadat de nageboorte eruit was gekomen, deed ze wat ze kon om het bloedverlies te stoppen. Ze zag zijn ongeruste blik en glimlachte bemoedigend naar hem. Het gaat goed. Het bloeden is al minder geworden. We moeten de komende dagen goed op haar letten. Ze zal zich aanvankelijk zwak voelen, maar het directe gevaar is geweken en met de juiste zorg zal uw vrouw herstellen en u nog vele kinderen schenken. Darius leunde tegen de muur, te zwak om zonder steun overeind te blijven. Wil je je zoon vasthouden? Het is een behoorlijk luidruchtige pers, vroeg Lysander. Darius zag de verlangende blik in Sarah's ogen. Geef hem eerst maar aan zijn moeder. Nadat hij de navelstreng had doorgeknipt, had Lysander de baby gewassen met warm water en zout en zijn huid ingesmeerd met olijfolie. Hij legde het bundeltje helemaal schoon en roze en in een zacht katoenen doek ingebakerd op Sarah's borst. Zwakjes sloeg ze haar armen om hem heen. Tranen stroomden over haar wangen terwijl ze hem in zich opnam. Hij lijkt sprekend op je, Darius, mompelde ze. Darius keek naar het rimpelige hoofdje, omgeven door dik zwart haar, en zei maar niets. De baby stopte met huilen zodra het de armen van zijn moeder om zich heen wist. Zijn zoon had goede smaak. Pari, die stilletjes de bloederige lakens aan het opruimen was, fluisterde: God zij geprezen. Darius glimlachte naar haar en knikte instemmend. Met zijn vinger ging hij voorzichtig langs de zijkant van het gezicht van zijn zoon. Het kleine mondje vormde een O en maakte een zuigbeweging. Darius voelde zijn hart opspringen, voelde in zijn ziel het verlangen ontwaken dit hulpeloze wezentje tegen alle gevaren te beschermen. Uw zoon heeft honger, zei de vroedvrouw. Ze legde hem aan Sarah's borst. Darius keek gefascineerd naar het onbekende tafereel. Zijn vrouw hield hun kind vast met een emotionele kracht die haar fysieke te boven ging. Darius barstte van trots. Trots dat deze vrouw en dit kind bij hem hoorden. En wat voelde hij zich nederig dat God ervoor had gekozen hem beide te schenken. Hij boog voorover en kuste Sara op haar kruin. Ik hou van je, fluisterde hij. Ik hou meer van je dan ik kan zeggen. Voor het eerst sinds hij een klein kind was, voelde hij zich compleet, volkomen vredig. En hoewel hij niet wist hoe hij het hoofd ging bieden aan de uitdagingen die hem en zijn gezin in de toekomst wachten, baadde hij in Gods zekerheid. Hij dacht aan de muren van Jeruzalem en hoe die ondanks alle gevaren en dreigingen toch waren gebouwd. Hoe de puinhopen uit het verleden overwonnen waren door het niet aflatende geloof van één man. En op dat moment, in al zijn uitputting, zag hij ook in dat God zijn leven net zo goed had hersteld als hij Jeruzalem had hersteld. Nehemia had de muren om de stad ooit een gouden oogst genoemd. Darius keek naar zijn kleine zoon aan de borst van zijn vrouw en besefte dat God ook hem een gouden oogst had geschonken.
Thank you.